Fijn weer in uw midden te zijn. De spreekbeurt van deze morgen, maar dat wist u al, heeft als thema het Salomons oordeel. We gaan lezen uit 1 Koningen hoofdstuk 3 vanaf vers 16. En ik zal lezen vanuit de Herziene Statenvertaling. Als u uit een andere vertaling leest, probeer dan gelijk op te verschillen. 1 Koningen 3, we lezen vanaf vers 16. Toen kwamen er twee vrouwen, hoeren, bij de koning en zij gingen voor hem staan. De ene vrouw zei, och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis en ik heb bij haar in huis een kind gebaard. Het gebeurde op de derde dag, nadat ik gebaard had, dat deze vrouw ook een kind baarde. Nu waren wij samen, geen vreemde was er bij ons in huis, alleen wij tweeën waren in huis. Toen is de zoon van deze vrouw 's nachts gestorven, omdat ze op hem gelegen had. En zij is midden in de nacht opgestaan, heeft mijn zoon bij mij weggenomen, terwijl uw dienares sliep, en heeft hem in haar schoot gelegd, en haar dode zoon legde zij in mijn schoot. Toen ik 's morgens opstond om mijn zoon te voeden, zie, hij was dood. Dezelfde morgen echter bekeek ik hem goed, en zie, het was mijn zoon niet die ik gebaard had. Toen zei de andere vrouw, niet waar, de levende is mijn zoon, de dode is uw zoon. De eerste zei daarentegen, niet waar, de dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Zo spraken zij ten overstaan van de koning. Toen zei de koning, deze zegt, dit is mijn zoon, de levende, en uw zoon is de dode. En die zegt, niet waar, uw zoon is de dode en mijn zoon is de levende. Vervolgens zei de koning, breng mij een zwaard. En zij brachten een zwaard bij de koning. En de koning zei, snijd dat levende kind in tweeën en geef de helft aan de een en de helft aan de ander. Maar de vrouw van wie de levende zoon was, want haar medelijden werd opgewekt vanwege haar zoon, zei tegen de koning, och mijn heer, geef haar het levende kind en dood het in geen geval. Maar de ander zei, het zal niet voor mij en ook niet voor u zijn, snij het doormidden. Toen antwoordde de koning en zei, geef haar het levende kind en dood het in geen geval, zij is zijn moeder. En heel Israël hoorde het oordeel dat de koning geveld had en men had ontzag voor de koning, want zij zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen. Wat een verhaal is dit toch? Hè? Hoe kwam Salomo tot om te zeggen, haal maar een zwaard en snij het kind maar in tweeën. Was hier sprake van bluffpoker, omdat hij wist dat de echte moeder anders zou reageren? Of liggen hier veel diepere dingen aan ten grondslag? Het jammere van een heleboel verhalen in de Bijbel is, vind ik, dat ik er persoonlijk niet getuige bij ben geweest. Dat betekent dus dat in dit verhaal dat de lichaamstaal van de vrouwen en de tonatie of de stem waarmee Salomo sprak niet bekend zijn. Toch geeft het te denken. Ik kan me niet voorstellen dat Salomo een wanhoopskreet had en zei, snij dat kind maar in tweeën. Want hij wist namelijk heel goed wat hij deed en waar hij mee bezig was. En we weten ook niet aan de hand van de gebarentalen van die valse moeder en die echte moeder of hij daaruit kan opmaken wie de echte moeder was, maar dan nog had hij een ernstig risico genomen. Wat is hier nou aan de hand? Er zijn twee vrouwen en zij beiden claimen dat zij de moeder zijn van een pasgeboren kind. Dat betekent dus dat een van hen de waarheid spreekt en de echte moeder is en de ander die staat gewoon glashard te liegen en is niet de echte moeder. En wanneer de zaak bij Salomo komt, lopen de emoties hoog op, ja dat is nogal logisch. En dan wordt aan Salomo gevraagd om een uitspraak te doen. Er zijn sommige theologen die denken dat deze zaak eerst bij lagere rechtbanken is geweest. Misschien eerst bij de oudsten in de poort, en dat die er niet uitkwamen. En daarna bij hogere instantie, en dat ze uiteindelijk bij de koning terechtkwamen. Zou best kunnen. En dan komt Salomo tot zijn besluit. En wat bracht hem ertoe om tot zo'n uitspraak te komen? Eerste punt is, natuurlijk duidelijk, het koningschap van Salomo is natuurlijk een voorafschaduwing van het koningschap dat nog gaat komen, namelijk van het duizendjarig vrederijk. Als Salomo regeerde, aan het laatst van zijn leven ging het helaas fout vanwege de vele vrouwen, maar het begin van zijn koningschap en dan de voltooiing van de tempel en de grote wijsheid, dat de volken uit alle omgevingen naar Jeruzalem kwamen om de wijsheid van Salomo te horen, is natuurlijk een beeld of voorafschaduwing van het duizendjarig vrederijk. En daar is Salomo natuurlijk een voorafschaduwing van Christus. En het feit ook dat er geschreven staat dat deze vrouwen hoeren zijn, dan kun je denken van ja, wat is nou de toegevoegde waarde om dat te vermelden? Maar het betekent wel dat ondanks zijn wijsheid, ondanks de verstevige positie van zijn trouw, dat deze twee vrouwen, ook al waren zij hoeren, toegang hadden tot de troon van Salomo. Er was geen aanzien des persoons. En dat is natuurlijk voor ons ook heel goed om te weten, dat er bij God geen aanzien des persoons is, dat wij in Christus toegang hebben tot de troon der genade, ongeacht wat we uitgesproken hebben. En dat was hier precies hetzelfde. Salomo zei niet, jaag die twee vrouwen van mijn troon weg, ik heb vandaag wel wat anders te doen. Want hij was bewogen met wat daar gebeurde, hij werd geraadpleegd en hij wist dat dan hem gevraagd werd om tot een oplossing te komen. En Salomo was trouwens op zich van nature aan af al geen domme jongen. David verwijst op zijn sterfbed naar Salomo, dan geeft hij hem een aantal opdrachten en dan zegt hij, jij weet wel in je wijsheid wat je moet doen. Dat was nog voordat hij om wijsheid bad. Dus Salomo was al op zich een hele slimme jongen, maar toen God zich aan hem openbaarde, had hij al door van, ik red het niet zonder God, ik heb hem nodig. En hij bad om wijsheid en hij werd nog veel slimmer en hij kreeg nog veel meer wijsheid. Nou, eens kijken, de betrokkenen, de hoofdpersonen in dit verhaal. Eerste persoon is natuurlijk de echte moeder. Zij wil haar kind terug en haar kind is ontvoerd, is geroofd. Notabene door iemand in haar omgeving. En ze is wanhopig. Zij schaamt zich niet voor haar afkomst. Zij zoekt haar recht bij Salomo. Kijk, het is niet zo dat die vrouw zei van ja, als ik nu naar Salomo ga, dan weet iedereen ook wat mijn beroep is en hoe dat kind ooit verwekt is. Maar daar schaamde zij zich niet voor. Die schaamte had zij afgelegd en zij ging naar Salomo. Zo hoeven wij ons ook niet te schamen voor wie wij zijn. We hebben altijd toegang tot Christus. Dan hebben we de valse moeder. Ze heeft per ongeluk haar kind gedood. Het lijkt me toch dramatisch dat je een kind baart. Je neemt dat kind bij je in bed en in je slaap draai je om en dat kind stikt en vertelt het niet na. Maar in plaats van dat deze vrouw gaat rouwen, in plaats van het feit dat ze verantwoording neemt voor haar daden, zoekt zij haar toevlucht in de leugen en ze wisselt die kinderen om en ze legt ook eens een keer de schuld bij die andere vrouw. En dan zie je dat van de ene zonde komt de andere. Eerst stilt zij dat kind. Ze neemt geen verantwoording voor wat er gebeurd is. En dan gaat ze volharden in de leugen van ja, dat kind is van mij, terwijl het niet zo is. En dat is vaak ook in de wereld. De ene zonde zit vaak verankerd aan de andere. En als mensen de toevlucht zoeken in de leugen, dan zullen ze steeds meer leugens moeten gebruiken om stand te houden. Nou, de derde persoon in dit verhaal is natuurlijk koning Salomo. Daar heb ik het net in het kort al even over gehad. En dan is natuurlijk de vierde persoon in dit verhaal. En dat zou je niet denken, want het gaat om Salomo. Maar de hoofdpersoon in dit verhaal is natuurlijk het kind. Want het gaat om zijn leven, het gaat om zijn toekomst. Nou. De Bijbel leert van koning Salomo dat hij, op een gegeven moment gaat hij offeren, dat is aan het begin geweest van zijn koningschap. En dan verschijnt God aan hem, 's nachts, of in een droom, of hij hoorde God spreken. Maar in ieder geval, God vraagt aan hem, wat wil je? Nou, dat zal je maar gevraagd worden. Dat God aan jou verschijnt, dan zegt hij, wat wil je? Wat zou je vragen? Ja, een groter huis of een camper of een andere baan of dat die vreselijke collega ontslagen wordt of noem maar een dwarsstraat. Maar Salomo die zegt, Heer, ik ben hier koning van dit grote volk en ik trek dat niet in mijn eentje, geef mij wijsheid. En dan staat er ook heel simpel, het was goed in de ogen van God dat hij dat gevraagd had. Want hij zegt, God, je hebt niet gevraagd om rijkdom, je hebt niet gevraagd om het leven van je vijanden, je hebt niet gevraagd om een lang leven, maar dat krijg je er allemaal nog bij. Wauw. Als God aan ons vraagt, wat willen wij? Jezus zegt, vraagt, bid en u zal gegeven zijn. Maar waar bidden wij dan voor? Ja, hier, ik wil een andere baan, ik wil een andere auto, ik wil een ander dit of. Is ons gebed gericht op de bewogenheid, op de dingen die gebeuren in de wereld? Zijn onze gebeden voor het aangezicht van God dat mensen tot geloof komen, dat mensen tot bekering komen? Dat God zijn zoon eindelijk gaat zenden? Waar bidden wij voor? In ieder geval, Salomo bad God om wijsheid. En de Bijbel leert dat God hem die wijsheid gaf. En hij werd zo beroemd door zijn wijsheid, dat als ik hier op een gegeven moment, dan krijg je dat verhaal van die koningin van het zuiden, die komt van de einden der wereld om de wijsheid van Salomo te horen. En wanneer ze dan in Jeruzalem komt, is ze helemaal flabbergasted. Want er staat er letterlijk in de NBG, niets was voor de koning te diepzinnig voor haar om op te lossen. Van de einden der aarde komt zij om de wijsheid van Salomo te horen. De Heer Jezus die verwijt later de Joden. Hij zegt, de koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel aan jullie veroordelen. Want zij kwam van de einden der aarde, maar meer dan Salomo is hier. Dan heeft hij het over zichzelf. Wat ik zo jammer vind van het verhaal van de koningin van het zuiden, of de koningin van Zeba, zoals vaak ook genoemd wordt, is dat geen enkele vraag die zij gesteld heeft, staat in de schrift vermeld. Zou het zo geweest zijn, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is rood? Denk het niet. Niets was voor Salomo te diepzinnig, maar geen één vraag staat specifiek in de schrift. We kunnen het misschien herleiden uit Spreuken, Prediker en Hooglied, waarin Salomo heel veel beschrijft, omdat hij observeerde en waarnam. Maar de enige specifieke zaken waarin gevraagd werd om de wijsheid van Salomo, is dit verhaal om dit kind. Dat is de enige zaak die specifiek in de schrift benoemd staat. Dat is heel opmerkelijk. Dus Salomo was door God gezegend met wijsheid. En als je Spreuken, Prediker en Hooglied leest, dan is het eigenlijk ongekend hoe diep zijn wijsheid er wel niet was. En kan je voorstellen, als je bijvoorbeeld Prediker neemt, dan zegt hij ergens van, geniet van het leven. Als je een goed glas wijn kan drinken en brood eten en je geniet ervan, dat is een gave van God. En er staat terecht van, geniet van het leven met de vrouw die je lief hebt. Geniet ervan dat je gelukkig bent. Kan je voorstellen dat er in deze tijd een koning is die tegen zijn volk zegt, geniet van het leven? Waarom kon koning Salomo dat zeggen? Omdat de situatie door God geschapen was dat zij konden genieten en hij daarin voorging. De machthebbers van deze wereld, de dictators, die zeggen niet tegen hun volk, geniet maar. Want ze hebben geld nodig om kernwapens te maken en om raketten af te schieten en om drones te maken. In plaats van dat ze het geld uitgeven om hun volk gelukkig te maken en eten te geven. Maar koning Salomo was van een ander kaliber. Hij kon tegen zijn volk zeggen, geniet van het leven. En ik ken geen koning op aarde, geen macht hebben die dat nu tegen zijn volk kan zeggen. Want ze kunnen die gelegenheid namelijk niet eens creëren. Omdat ze bezig zijn alleen maar met hun eigen hachje en hun eigen geld. Daarin was koning Salomo al uniek en daarin was hij natuurlijk een afspiegeling van het komend koninkrijk van Jezus Christus. Job die zegt, de vrees des Heren is wijsheid, zich afkeren van het kwaad is inzicht. Salomo nam dat over in Spreuken. De vrees des Heren is het beginsel van de kennis, het begin der wijsheid. Wijsheid betekent dus, de diepere wortel van wijsheid is dus dat je ontzag hebt voor God. Dat je altijd rekening houdt met hem. WWD, what would Jesus do? Wat zou God gedaan hebben in deze zaak? En dat betekent voor Salomo dat wanneer hij tot een uitspraak moet komen, dat hij in eerste instantie op zoek gaat naar God. Hoe ziet God deze zaak aan? Wat kan God mij leren en op hoe zal God tot een uitspraak komen? Dan is het wel even belangrijk voor ons dat wij in een tijd leven waarin zo ongelooflijk veel op ons afkomt, met name ook op scholieren, dat het eigenlijk niet normaal is wat er op ons afkomt. We hebben al nieuws. Kijk, de moeilijkheid is, gisteren was er ook weer in de Gazastrook. Dat was een aanval van Israël. Dat kan je niet ontkennen. Maar hoe wordt het in het journaal gebracht? Een kind. En natuurlijk, je kan niet ontkennen dat dat kind gewond is geraakt, maar het is een bepaalde vorming van beeldvorming wat daarachter zit. En dat is heel subtiel. Want in Israël zijn ook kinderen die gewond raken door de oorlogen. Maar die zie ik helaas niet op tv. Maar wat ik bedoel te zeggen is, de maatschappij waarin wij nu leven, de dingen die door de mogelijkheden die medisch gezien er zijn, allemaal op ons afkomen, betekent dat de mens voor keuzes gesteld wordt, waarvoor de mens van oorsprong helemaal niet geschapen is om er ooit mee bezig te moeten zijn. Om daar nooit over na te hoeven denken. Zaken als abortus en euthanasie, en het wordt steeds gekker in de wereld, wat voor geslacht wil ik zijn. De mens is helemaal niet geschapen om erover na te moeten denken. Want de mens, voordat hij zondigde, was tevreden met zoals God hem gemaakt had. Pas bij het eten van de boom van kennis van goed en kwaad ging het helemaal fout. En wat je nu ziet, is dat het compleet escaleert in de tijd waarin wij leven. Maar van origine zijn we helemaal niet geschapen om daar ooit mee bezig te moeten zijn. En dat is het enge van de tijd waarin wij leven. Het is de mens die zichzelf tot God verheft. Dus je ziet hier, de hoofdpersoon van dit verhaal is het kind. Het gaat om zijn leven. Het gaat om zijn toekomst. Wat leert de Bijbel over kinderen? Nou, het bekendste verhaal is natuurlijk, er is ook een zondagsschoolietje van. Hè. Eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus. Ik denk sommigen kennen, heel oud. Maar er kwamen moeders en zij brachten hun kinderen of de Heer Jezus hen wou zegenen en de handen opleggen. En de discipelen willen dat verhinderen. Met andere woorden, dit is een zaak voor volwassenen. En de Heer Jezus neemt het ze zeer kwalijk. Dus dan zie je al dat de kinderen bij de Heer Jezus een speciale positie hadden. Ik heb wel eens een keer een voorbeeld gedaan bij ons in de kerk. Ik zeg, stel nou dat de Heer Jezus volgende week zondag fysiek aanwezig is in de kerk. Wat zou hij doen? Daar heb ik gezegd, hij komt ons waarschijnlijk een prettige dienst wensen. En daarna schrijft hij zelf aan bij de zondagschool. Laat de kinderen tot mij komen. Maar in ieder geval, het gaat om de toekomst van dat kind. Een ander iets is, en ik weet niet waar ze over hebben nagedacht, maar wat was een van de redenen waarom het Joodse volk 40 dagen of 40 jaar in de woestijn moest blijven? Wat was een van de redenen? Ja, ze geloofden niet meer dat ze het beloofde land in bezit zouden gaan nemen. Maar dan staat er in Numeri 14, dan zegt God tot het Joodse volk, in deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen, te weten allen van u die geteld zijn naar een volledig aantal van 20 jaar oud en daarboven. U die tegen mij gemord hebt, zult beslist niet in dat land komen waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik u daarin zal laten wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefun, en Jozua, de zoon van Noem. En dan staat er, uw kleine kinderen, van wie u zei, zij zullen tot prooi worden van de vijand, hen zal ik erin brengen. Zij zullen dat land dat u verworven hebt leren kennen, enzovoorts uw dode lichamen. Uw kinderen zullen 40 jaar in de woestijn rondzwerven, zij zullen uw hoerderij zijn, en zeiden. Dus wat gebeurde er? Het volk Israël gaat compleet uit zijn stekken wanneer 10 verspieden zeggen, kijk eens, die reuzen die wonen daar en dit en dat en zus en zo. Notabene bij Hebron, hè? De grafsteden van Abraham, Isaac en Jacob. En dan zeggen ze, we gaan terug naar Egypte. Maar dat betekent dus ook, we nemen onze kinderen mee. En als jij zondigt en je afkeert van God, dan trek je je hele gezin mee in de ongerechtigheid. En dan schrijft God radicaal in. En dan zegt hij, wat is er geen toekomst voor jullie kinderen? Ik zal jullie kinderen die toekomst geven. En dan zie je dat God het opneemt voor die kinderen. En dan zegt hij, jullie kinderen gaan niet naar Egypte, hen geef ik het beloofd land. En dan zie je dat God hier al in de woestijn laat zien hoe hij betrokken is bij de kinderen. Want de kinderen is namelijk de toekomst. En God wil vanaf het geboorte van een kind, heeft God voor dat kind een toekomst. Niet alleen in het aardse leven, maar ook in de eeuwigheid. En God grijpt in en hij zegt, aan die kinderen zal ik het beloofde land geven. En Salomo zal dat in zijn redeneringen, om tot dit oordeel te komen, zal hij dat ongetwijfeld hebben meegenomen in zijn overwegingen. Natuurlijk wist hij dat God een toekomst had voor de kinderen en dat God de kinderen zelfs apart had gezet in de woestijn. Dat is een hele belangrijke les geweest. Kijk, ik heb het in het verleden een keer wel mensen gekend. En die zaten in een gemeente. En na een paar jaar was er iets en ze hadden het niet meer naar hun zin en ze gingen weg. En dan een paar jaar later zie je soms dat zich dat proces gaat herhalen. Ze komen weer ergens en ze zien het weer niet zitten. En dan op een gegeven moment, dan zeggen de kinderen, toedeloepa maar wij gaan niet meer mee. En dat is een proces wat zich in de praktijk helaas voltrekt. En die vrouw die zei toen tegen mij, achteraf gezien, hebben we er wel spijt van gehad dat we ooit daar en daar zijn weggegaan, want onze kinderen waren op een gegeven moment niet meer mee. En dat helaas die dingen gebeuren. Als jij in een bepaalde positie zit, let op met je gezin en let ook met de toekomst van je kinderen. Ik ben zelf inmiddels zo fem. Ik heb ook door schade en schande moeten leren. Als je ooit weggaat bij een kerk, kan je het uitleggen aan je eigen kinderen. Als je dat niet kan, moet je niet weggaan. Heel simpel. Dat is simpel gezegd, maar ik weet dat dat vaak complexer is dan dat soort zaken. Maar in ieder geval, terug to the point. Kinderen hebben een speciale positie bij God, ook in onze eigen gezinnen. En in de woestijn zeggen de mensen, wij gaan terug naar Egypte en we nemen de kinderen mee en God grijpt in. Salomo zal dat ongetwijfeld voor ogen hebben gehouden. Maar hij moest nog steeds erachter zien te komen, wie is nou de echte moeder, want het gaat om de toekomst van dat jochie. Hoe zou God gekeken hebben naar deze vrouwen? Hoe keek Salomo naar deze vrouwen? En wat kunnen wij ervan leren? Hoe kijken wij zelf naar een ander? De praktijk leert, en de Bijbel leert het ook, dat wij van nature toch soms geneigd zijn om gauw een oordeel te hebben over iemand. Daar ben ik zelf ook, herken ik wel bepaalde zwakheden in. En dat het soms blijkt dat je er gewoon helemaal fradikant naast kan zitten, maar helaas soms met vervelende gevolgen. Een voorbeeld is Samuel. Samuel wordt door God naar Bethlehem gestuurd om iemand te salven tot koning als opvolger van koning Saul. En dan zegt hij tegen de oudste van de stad, we gaan morgen offeren. Dat offer hield dat in dat er een koe geslacht werd of een geit, weet ik veel. En dat was het een soort liefdesmaaltijd. Dan werd met z'n allen werd dat dan opgegeten. En dan moeten de zonen van Isaï die komen en dan ziet hij de oudste zoon van Isaï en dan denkt hij, dit is de nieuwe koning. En dan zegt God tegen hem, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, ik heb hem verworpen. Het is niet wat de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dan weten we natuurlijk, God zag David als de man van het hart. Nou even teruggeredeneerd naar Samuel. Was het nou, zat Samuel er nou zo fadikant naast? Ja wel, maar was het nou zo dom dat Samuel dat dacht? Ik denk, als wij alle zonen van Isaï op een rijtje hadden gezet, dat die oudste zoon, die reizig van gestalte was, qua uiterlijk het meest op koning Saul geleken zou hebben. Want koning Saul stak namelijk een kop boven het volk uit. Als Saul gekozen wordt tot koning, kijk eens, hij was een kopje groter. In Nederland was waarschijnlijk gelijk zijn kop eraf gehakt, maar dit was niet Nederland. Maar in ieder geval, Saul werd koning en Saul was groter als de rest en hij was reizig en sterk qua uiterlijk en gestalte. En als Samuel dan de oudste zoon van Isaï zit, is het niet helemaal onlogisch, vind ik tenminste, dat hij dat denkt. Van, hé, die lijkt op Saul, dat zal hem wel zijn. En dan zegt God tegen Samuel, nee, zie het hart aan. Een ander voorbeeld, dat zie je bij Job. U kent het verhaal van Job? Ja, toch? Ja, goed. Ik ga ervan uit dat jullie dat kennen. Als Job in zak en as zit en hij is alles kwijt, dan komen zijn vrienden. En zijn vrienden komen met ellenlange theologische betogen, waar Job dan weer met ellenlange betogen tegen ingaat. De moeilijkheid van de betogen van zijn vrienden is dat theologisch gezien niet allemaal onjuist is wat zij zeggen. Zelfs Paulus haalt het ergens in zijn brieven een uitspraak in aan. De moeilijkheid is hier dat deze vrienden, die waren eigenlijk op zoek naar het kwade in Job en niet naar het goede in hem. En daar ging het dus helemaal fout. En dan zegt God ook tegen Elifas, gij hebt niet recht van mij gesproken. Waarom? Omdat Elifas op zoek was naar het slechte in Job en dat gaat helemaal fout. Als Samuel, dan gaan we even terug naar deze geschiedenis. Als Samuel op zoek was geweest naar het slechte in deze vrouwen, dan was hij nooit tot een oplossing gekomen. Dan had hij misschien ze zo tegen elkaar kunnen uitspelen dat ze misschien wel vechten en rollenbollend over straat de troonzaal verlaten zouden hebben, maar hij zou nooit tot een oplossing zijn gekomen. Maar dat werkt dus niet. Ik heb ooit eens een keer iemand horen zeggen, en die zei, nu altijd weer van een ander gehoord trouwens. Hij zei, wat is nou het verschil tussen verzoeking en beproeving? En hij zei, kijk, een beproeving, dat betekent je hebt zit in een omstandigheid en dan is God op zoek naar het goede in jou. God is op zoek naar Christus in jou, dat je er zelf beter uitkomt. Een verzoeking is het tegenovergestelde. Dat betekent eigenlijk dat de boze bezig is naar het slechte in jou, zodat je de zonde volgt en dus onderuit gaat. Een heel duidelijk verschil, en je ziet bij die vrienden van Job, ongeacht de betogen die ze uiten, maar Job zat in de problemen, conclusie, hij leeft in zonde. En ze waren op zoek naar het slechte in hem. Als Salomo dat hier in zijn oordeel gedaan had, was hij nooit tot een oplossing gekomen. Dus even to the point. Salomo houdt rekening met God. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. Het tweede punt, hij weet dat de mens aanziet wat voor ogen is, maar dat God het hart aanziet. Dus ondanks de gebarentaal, ondanks het bekvechten van deze twee vrouwen, weet hij dat dat niet de maatstaf kan zijn voor hem om tot een oplossing te komen die er wel moet komen. En dan weten we ook dat hij dus op zoek zal gaan naar het goede in de echte moeder. En dat wordt zijn maatstaf om tot een conclusie te komen. En hij laat zich natuurlijk niet leiden door de hoog opgelopen emoties. Alhoewel ik wel eens denk, ik had graag als toehoorder erbij gezeten om te kijken hoe hij dat gedaan had. En dan zegt hij, breng maar een zwaard. En hem wordt een zwaard gebracht. En hij zei, hak het levende kind in tweeën, geef ze allebei de helft. Kijk, wat ik hier ook weer zo jammer vind, er staat alleen maar, breng mij een zwaard. Maar er staat niet bij tegen wie hij dat zegt. Misschien was dat wel Benaja, de zoon van Jojada, hè? Niet eentje die voor een kleintje vervaard was, een van de helden van David. Een van degenen die uitgezonden werd om Joab neer te steken, het vonnis te vellen. Tot wie vroeg hij dat? Het staat er niet bekend. Dan denk je van, pak maar een zwaard en hak het kind maar gewoon in tweeën. Is hier bluffpoker? Is hier echt iets dat Salomo een groot risico neemt van stel nou dat de verkeerde moeder straks met dat kind de zaal uitgaat? Nee, hij weet op dat moment heel goed wat hij doet. En als we dat dan even verlengen in ons eigen leven. Er zijn soms momenten in ons leven dat wij God totaal niet meer begrijpen. En dat hij nog steeds weet wat hij doet en waar hij mee bezig is, omdat hij alles in zijn handen heeft. Jesaja zegt, hè, mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen. Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Nou, de eerste keer dat er in de Bijbel, dat weet u wel, sprake is van een zwaard, dat is in Genesis na de zondeval. Als de mens in zonde is gevallen en God de mens wegzijnt uit het paradijs, en hij gezegd heeft, stof zijt gij tot stof zult gij wederkeren, en er komen een aantal vervloekingen, dan is er iets heel bijzonders, en dat zegt hij, laat hij zijn hand niet uitstrekken naar de boom des levens en in eeuwigheid leven. Dus met andere woorden, als Adam en Eva toegang gehad zouden hebben tot de boom des levens, waren ze vandaag nog niet gestorven. Dus de vrucht van de boom des levens maakt zelfs vloek bestendig. En dan zegt God, zend hen weg en dan zet hij twee gerubs bij de boom des levens en tussendoor gaat een flikkerend zwaard. Dus wat was de eerste keer in de Bijbel dat er sprake is van een zwaard, dat is in Genesis. En wat was de functie van dat zwaard? Dat zwaard beschermde het leven. Want dat zwaard zorgde ervoor dat het leven uit God niet vermengd werd met de zonde. Dat is de functie van het zwaard, het beschermt het leven. Hebreeën zegt, het woord van God is levend, krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg, het oordeelt overleggingen en gedachten van het hart. Het woord van God snijdt als een tweesnijdend scherp zwaard. Als dat gebeurt, dan zijn er twee mogelijkheden. Of iemand komt tot inkeer en bekeert zich, of iemand verhardt zich en het wordt nog erger. Toen Stefanus de fariseeën en wetgeleerden toesprak, staat er letterlijk dat het door hen ging als een zwaard, maar ze bekeerden zich niet, ze stopten geloof ik in oren toe en ze stenigden hem. Ze konden de waarheid niet verdragen. Kijk, stel nou, hè? Salomo hanteert het zwaard. Maar wat hij doet, is eigenlijk wat er gebeurt als hij niks gedaan had. Stel nou, want dit verhaal is helaas actueel in de wereld we in mee leven, als twee ouders gewikkeld zijn in een vechtscheiding, helaas gebeurt dat. En stel nou dat hij zegt dat van, joh, gaan jullie maar weg, doe maar een soort co-ouderschap. De ene week zit de jongen bij die vrouw en de andere week bij die vrouw. Wat denk je dat er gebeurd was? De jongen zou innerlijk verscheurd zijn geweest in een loyaliteitsconflict. En met andere woorden, wat Salomo eigenlijk zegt is, als ik jullie nu wegstuur, dan hoef ik dat kind niet in te snijden, want daar zorgen jullie dan zelf al voor. Dat is heel bizar. Maar hij hanteert het zwaard als een tweesnijdend scherp zwaard. En eigenlijk betekent dat, dat Salomo door het zo scherp te stellen, op zoek is naar de ware dochter van Abraham. God zegt op een gegeven moment tegen Abraham dat hij zijn eigen zoon moet gaan offeren. En Abraham gehoorzaamt God en Hebreeën 11 leert dat hij zelfs overwogen had dat God hem uit de dood zou kunnen opwekken. En eigenlijk is Salomo door het nu zo scherp te stellen, is hij op zoek naar de ware dochter van Abraham, die bereid is om haar kind los te laten, zoals Abraham Isaac kon loslaten. En zo komt hij tot een oplossing, en dat is absoluut geen bluffpoker wat hier gebeurt. En dan zie je ook, de vrouw van wie de levende zoon was, hè, dat staat in de herziene staatsvertaling, haar medelijden werd opgewekt. De NBG, die zegt haar moederlijk gevoel werd opgewekt. De NBV 21 zegt, ze kon de gedachte niet verdragen dat haar kind iets zou overkomen. En de Naarderse Bijbel, ik weet niet of u die kent, die stegde nog scherper, die staat haar ingewanden, draaide zich om. Dus ze ging er eigenlijk van over haar nek, van alleen het idee dat dat kind zou sterven. En dan komt Salomo, kan hij tot de juiste conclusie komen, omdat dan die echte moeder zegt, geef het kind maar in haar, maar dood het in geen geval. En dan zie je dat doordat hij het zwaard hanteert, komt haar moederlijk gevoel in haar naar boven, komt het goede in haar naar boven en zo kan hij tot een oordeel komen, het juiste oordeel. En dat is voor ons hetzelfde. Als God het zwaard in ons leven hanteert, soms is dat niet prettig, maar dan komt het goede in ons naar boven als we hem willen gehoorzamen. Uiteindelijk worden we er beter van. Die andere vrouw, dan zie je dus dat het compleet tegenovergestelde gebeurt. Zij verhardt zich. Ze zegt zelfs van, joh, hakken maar in tweeën, het zal vergeven ons beiden zijn. Het is ongelooflijk hoe mensen zich kunnen verharden als zij zich niet willen bekeren. Dat zie je al bij Farao. En dat zie je hier ook bij deze vrouw. En dan zegt Salomo, dood dat kind niet, want zij is de echte moeder. En zo komt hij in zijn wijsheid, komt hij tot de slotsom wie de echte moeder is. Hoe dan? Nog even recapitulé. Hij houdt rekening met God. Hij is op zoek naar het goede in die vrouwen en hij is gericht op de toekomst van dat kind. En zijn koningschap is een afspiegeling van het koningschap dat moet gaan komen. Hoe meer ik nadenk persoonlijk over de verdorvenheid van de wereld waarin wij nu leven, dan denk ik hoe meer de schepping eigenlijk steeds meer begint te verlangen naar het openbaarwording van de zonen van God. Wel eens over nagedacht dat als er een aardbeving plaatsvindt, hè, waarbij de aardbevingen nemen toe. Maar wist u eigenlijk dat elke aardbeving die plaatsvindt, dat dat eigenlijk betekent dat de opstanding te leven al heel langzaam aan in beweging aan het komen is? Dat de aarde al heel langzaam in beroering aan het komen is voor die grote knallen die nog gaat komen, namelijk de opstanding te leven en de opname? De aarde is al veel verder om de Heer te ontvangen als wij zelf, als het daarom gaat. De schepping is misschien al veel meer bereid om God te ontmoeten als dat wij dat zelf zijn. Het wordt tijd dat wij dat ook zijn. Ja, wij zijn dat waarschijnlijk wel, maar het wordt tijd dat de hele schepping daarin meegaat. En dan komt er een koningschap, zal er dan komen van 1000 jaar dat er vrede is. En dat koningschap zal ongekend zijn, het zal nooit zo zijn op aarde als dat het ooit geweest is vanaf de zondeval. Ik kan me daar niet altijd een voorstelling van maken. Ik probeer er al zo over na te denken. Maar dan denk ik zo dat in het hele 1000-jarige rijk dat er kleinschalige economieën zullen zijn. Niet big, bigger, biggest. Dat God zo rijk zal zegenen dat het helemaal niet nodig is om dat soort dingen te doen. Dat alles zal in vrede en in harmonie leven. En dan nog zal dat 1000-jarig vrederijk nog maar een afspiegeling zijn van wat erna komt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus ontstaat eigenlijk nog een geweldige toekomst te verwachten. Wat kunnen wij hier leren voor onszelf? In ieder geval, zoek altijd de Heer. Als je te maken hebt met ingewikkelde zaken, met pastoraal werk of zo, zoek het aangezicht van God. Zoek altijd het goede in de persoon met wie je praat en niet het slechte, want dan kan ik je van tevoren vertellen dat dat fout gaat. Zoek het goede in die persoon, zoek God en bid ervoor. God zal wijsheid geven en je zult er versteld van staan hoe je door de Heer gebruikt kan worden, ook ten goede van een ander. Amen.